Zo, we gaan weer bidden. Kijken, ja, staat aan. Dus ja, we gaan weer verder. Goed, wij. Dus we zijn net geëindigd. Nou, geëindigd, maar in ieder geval gestopt bij het feit van de hemel en de aarde. Dus bij apostel Paulus is dus geopenbaard. Voor het eerst sinds Genesis 1 vers 2. De Bijbel begint met de hemel en de aarde. En vanaf Genesis 1 vers 2 gaat hij alleen maar over de aarde. Praat tot hij bij de apostel Paulus komt. En nu weten we, God heeft een heel groot plan met het hele universum. En wat in de hemel was, dat was niet zuiver in zijn ogen. En dat wordt nu wel zuiver, omdat wij het lichaam van Christus, wij zijn verzoend. En wij brengen daar vrede en gerechtigheid daar. En dan wordt de ongerechtigheid, de duivel en zijn engelen, die zullen daar verwijderd worden. En absoluut niet gered. Ga maar met mij mee naar Ezechiël, het Oude Testament. Ezechiël 28. Er zijn twee teksten waar je duidelijk kan lezen over de val van Satan. Ezechiël, heel makkelijk vind ik het zelf altijd, ezelsbruggetje. Jesaja 14. En dan heb je Ezechiël 28. Dus 14 maal 2 is 28. Ja? En hier zijn we in Ezechiël 28. Dus let op, hè. Dus wanneer is de strijd begonnen? Tussen God en Satan. Nou, vanaf Genesis 1 vers 1, dat hij alles schiep, de hemel en de aarde. Toen is Satan gevallen. En toen was de aarde woest en ledig, was een oordeel. Toen is de strijd natuurlijk gevallen. Sinds Satan dus in zonde gevallen is. Vanaf dat moment is de strijd begonnen. En als we kijken in Ezechiël 28, dat is een profetie over Satan. En ook een terugblik waar het begonnen is. Kijk, als je kijkt in Ezechiël 28, in vers 13, dan zie je, gij waart in Ede Gods hof en hoe die eruit zag. In vers 14, gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. Dus Satan, de duivel, is een gerub, is die. En ik had u al zo gezet. En we weten, om de troon van God zijn toch gerubs. Ja, denk aan de arken. Twee gerubs die zo kijken naar het verzoendeksel. En als je van boven op de troon kijkt, zie je aan de troon zie je vier punten. En op elke hoek zit is een gerub. Maar er was ook een gerub, een overdekkende gerub. Je ziet toch wel eens een troon. En dan zie je, hebben ze ook een dakje erboven. Maar dan zie je soms, in Duitsland is dat een grote adelaar. En in een ander land hebben ze weer een ander dier. Weet je, dat moet iets. Dat symboliseert iets, macht en kracht. Bij de troon van God is het Satan, of ja, toen was hij nog geen Satan, maar in ieder geval gerub. Hij was een gerub en die was overdekkend. Ja, die overvleugelde zo boven de troon van God. Overdekkende gerub. Daar is het dus nu niet meer, hè, want hij is niet meer boven de troon van God, want hij is uit de derde hemel gegooid. Kijk, dat gaan we nu lezen. Ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg, gij wandeldet in het midden der vurige stenen. En de vurige stenen, dat bedoelt u mee, de engelen. Gij waart volkomen in uw wegen. Er waren nog geen mensen. Dat was tussen de engelen. Vers 14 zijn we. En nu gaan we naar vers 15. Gij waart volkomen in uw wegen. Wie kan dat zeggen? Satan was volkomen in zijn wegen. Van de dag af dat gij geschapen werd. Kijk. Satan is geen God, hij is een schepsel. Hij is geschapen. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Zie je, er is een moment geweest, hij was volkomen en opeens was er een moment, er was ongerechtigheid in hem gevonden. Dus niet wat hij deed, maar van binnen. Door de veelheid uw koopshandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En kijk, en gij hebt gezondigd. Daar hebben de eerste zonde in het hele universum. Die is bij Satan begonnen. Hij heeft gezondigd. En hij heeft Adam verleid om te zondigen. En door Adam is de zonde in de wereld gekomen. Maar wie heeft Adam verleid? Satan. De zonde, de oorsprong van de zonde ligt bij Satan. Maar we kunnen hem niet de schuld geven, hoor. He? Want wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen zonde. Wij mensen die kunnen niet zeggen, ja, de Satan heeft het me laten doen. Nee, het is jouw zonde hart nu. En daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Hij zal hem, Satan tussen de vurige stenen, tussen de engelen, zal God hem verwijderen. Zo moet je het lezen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Wat is dat verheffen over je schoonheid? Oh, wat ben ik mooi, wat ben ik geweldig. Hoogmoed. Trots. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. En dan zie je dat, en dit is een profetie over de toekomst. Ik heb u op de aarde heen geworpen. Is Satan op aarde heen geworpen? Nee, dat gaan we zo meteen zien. Gaat gebeuren nog. Maar hier kijkt God al in de toekomst. Satan wordt op aarde heen geworpen. Ik heb u voor het aanzicht de koning gesteld om op u te zien. En er staan nog een aantal dingen, maar in vers 18 is een heel lang vers. Ik zal het toch maar even langzaam lezen. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden, door het onrecht uw koopshandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. En dan komt hier, daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en gij zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Hier zie je een profetie over de toekomst, het lot van Satan. Hij zal, wat staat hier, gemaakt worden tot as waar? Op aarde. Hij is nu niet op aarde, hij is om ons heen in de lucht. Dit is dus ver nog na ons, maar je ziet hier ook, hij is dus in de hemel gevallen. Uit de hemel, uit de engelenschaar ook gezet, met meer engelen die Satan volgden. Maar je ziet hier ook een profetie dat hij zijn einde. En er staat ook tot as zal hij verteerd worden. En jij zal niet meer zijn tot in eeuwigheid. Dus het lot van Satan is ook hier al bezegeld. Dus wat zien wij hier? Nou ja, ik doe het maar even zo. En hier, ja, ik kan het eigenlijk niet tekenen, maar dat is de troon van God. Hier. Ja, hier hebben we de aarde. Ja, en dan hebben we hier, het is allemaal niet in verhouding, dus neem me niet kwalijk. Dat is de aarde, ja. En hier hebben we natuurlijk de eerste hemel. Hier hebben we de tweede hemel. En hier heb je de derde hemel. De derde hemel is waar God nu woont, zie je dat? Hier leven wij, de aarde. En hier heb je dus, wat is dat? Dat is niet McDonald's. Dat zijn vogels, ja. De vogelen des hemels, ja. Maar hier heb je, wat is dat? En planeten, de maan en zo. De sterren des hemels. Dan zie je gelijk het verschil. Je hebt geen sterren in de eerste hemel. Die zijn in de tweede hemel. Als je s'avonds kijkt buiten de Damkring, dan zie je ze. Dat is de tweede hemel. De vogels, die kunnen hier niet vliegen. Dus die zijn in de eerste hemel. En God woont in de derde hemel. En daar was Satan ook. Dat is met Satan gebeurd. Hij was hier en God zegt, ik zal jou verdoen uit de midden van de vurige stenen tussen de andere engelen. En heeft hij hem dus hier naar beneden geworpen. Dus waar is Satan niet meer? Hier. Toen het nog goed was wel. Toen hij in zonde viel, is hij nu in de tweede hemel, maar ook geworpen, maar tegelijkertijd in de lucht, zegt Paulus. Dus hij is om ons heen. Onzichtbaar, maar hij is er wel. Dat is gebeurd toen God de hemel en de aarde schiep. Daarna, want de engelen Gods die juichten toen hij de aarde en alles schiep. Maar toen hij dus in opstand kwam, want hier lezen, ja, er is ongerechtigheid in u gevonden. En hij wou gelijk aan God zijn, toen is hij uit de derde hemel geworpen. En dat is, deze plaats heeft hij nog steeds om ons heen. Ja, waar is hij nog steeds om ons heen? Daar is hij nog steeds. En, even kijken. En daar is hij nog steeds. En dan moeten we goed begrijpen, wat weet Satan tot nu toe, op dit moment, voordat wij kwamen? Hij weet niet beter dat God wil zijn koninkrijk op aarde vestigen. Dat is alles wat hij weet. Dus wat doet hij? Dat probeert hij tegen te houden. Want de aarde, in wiens macht is de aarde, tot nu toe, van Satan. Sinds de mens in de zonde gevallen is, hebben ze voor Satan gekozen. En hij is nog steeds, de Heer Jezus werd op de berg geleid en toen zei hij tegen hem, kijk al die koninkrijken van de wereld, als je mij aanbidt, dan zal ik jou die koninkrijken geven. Dus van wie zijn ze dan? De Heer Jezus besteedt het niet, ze zijn in zijn macht. En Satan dacht alleen, hij zei niet de hemel, want hij dacht nee, het gaat alleen maar om het koninkrijk op aarde. En dat heeft hij geprobeerd tegen te houden, al die tijd. En dat is dus zoals hij denkt. Hij weet niet weten. Ja? Het gaat om Gods aardse plan, wist hij alleen dat God wil op aarde gaan wonen en daar draait het om. Dus ja, als we zien, hij heeft dan aan het kruis heeft hij de hiel vermorzeld. Heeft hij de Heer Jezus, is aan het kruis geslagen, maar Christus is opgestaan uit de dood, ja. Dus wat is er met het kruis gebeurd? Is de macht van Satan gebroken. Wie heeft de macht over de dood? Wie heeft dat? Dat had Satan. Hebreeën 2 vers 14, hè. Zullen we gaan verlezen? Hebreeën 2 vers 14, dat hebben we vorige keer ook gelezen. Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Dus wij zijn vlees en bloed. Ja? Dat is vlees en bloed. En dan, zo is hij, Christus, ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Hij is ook vlees en bloed geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dat wil zeggen, hij heeft de macht over de dood. Iedereen die dood ging, ging naar de hel. Het zij aan de goede kant, het zij aan de verkeerde kant. Maar kon iemand uit de hel komen zomaar? Nee, dat kon niet. Dat kon gewoon niet. Totdat Christus kwam, ook degene die de geloven konden niet uit de hel, dat kon gewoon niet. Hij had de macht over de dood, ja. En kijk in Johannes 5 vers 29. En Christus heeft, doordat hij stierf aan het kruis, en dat hij opstaan stond, heeft hij, die macht heeft hij gebroken. Kijk, 5 vers 29. Dus Satan was al die tijd in die veronderstelling natuurlijk. Ik ben degene, ik heb de macht over alles. Het is allemaal van mij. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 5 vers 29? In vers 27 zie je dat God heeft aan Christus, heeft hem, Christus, macht gegeven om gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Let op, we zijn nog niet bij Paulus, hè? Dat staat zeker nog steeds over de tijd van alles wat op aarde de focus is. En iedereen zal eenmaal de stem van de Heer Jezus horen. En wat denken wij dan aan? Er staat hier iedereen, hè? Niet alleen de gelovigen. Want kijk, en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Dat zijn de gelovigen, Abraham, Isaac en Jacob. Die zullen opstaan des levens. Die gaan het koninkrijk in, die hebben eeuwig leven. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dat zijn de ongelovigen. Zie je dat? Dus eenmaal zal Christus, als ze zijn stem horen, ze zullen opstaan uit de dood. Maar iedereen zal opstaan. Maar niet iedereen, ze zullen allemaal opstaan, maar dat wil niet zeggen iedereen is gered. Nee, de een zal het eeuwige leven, het koninkrijk op aarde ingaan, maar de anderen zullen opstaan ter verdoemenis. In Daniel spreekt hij zelfs over een eeuwig afgrijzen. Het is geen pretje hoor in de hel. Een eeuwig afgrijzen, maar iedereen zal opstaan. En iedereen, zegt Filippenzen 2 ook, zal zijn knie moeten buigen en beleid dat Jezus de Heer is. Ga mee naar Openbaring 20. Openbaring 20. Hè? Dus de ongelovigen staan ook op. Ja, de ongelovigen staan ook op. Want Satan is de macht over de dood kwijt. Ga eerst naar Openbaring 1. Openbaring 1. Dan zie je wat staat. En vers 18. Christus. De opgestane Christus. Die openbaart aan Johannes in een visioen. En Christus ziet, Johannes ziet de Heer Jezus in een visioen. En die zegt in, ik ben de eerste en de laatste, eind van vers 17. En dan, en die leeft, Christus leeft. Hij is opgestaan uit de dood. En ik ben dood geweest, zie je dat? En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels de hel en des doods. Kijk, vers 18. Christus heeft de sleutels, want er zitten deuren bij de hel. Dat is een deksel. Hij heeft de sleutels. En hij is in staat de mensen, doordat hij is opgestaan, want hoe overwin je de dood? Door op te staan. En hij heeft nu de macht over de dood. Hij is opgestaan. Christus heeft de dood overwonnen. Satan is de macht over de dood kwijt, omdat Christus is opgestaan. En iedereen zal opstaan. Ga maar mee naar Openbaring 20. En de een te leven. En voor de Jood op, in die tijd, hè, ik heb het schema hier niet meer, maar op aarde Iedereen die opstaat ten tijde onder het evangelie tot Paulus, zullen opstaan en zullen eeuwig op de aarde leven. En de niet geredde mensen, nou ja, die zullen ook, let op, kijk, Openbaring 20, vers 12. In vers 11 ziet Johannes ziet een grote witte troon. En degene die daarop zat, als Christus, van wiens aanzicht de aarde en de hemel wegvloot en geplaatst voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, wat staat daar? Staande voor God. Hier zie je mensen in de graven die zijn opgestaan uit de dood en staan voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Enzovoort enzovoort. En dan zie je in vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, want de hel is nu leeg. Ze zijn alle ongelovigen zijn voor Christus gekomen bij de witte troon. En in vers 15, zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En dat is de eeuwige dood. Dus iedereen zal opstaan. De macht van Satan is gebroken. Ja? Christus heeft overwonnen aan het kruis, is opstaan uit de dood. Maar hier zien we, dit gaat nog in de toekomst gebeuren. Want er moet nog wat gebeuren. Want Satan, die moet nog definitief, hij heeft verloren, maar hij moet nog definitief vernietigd worden. Want hij is eerst hier, toen is hij geworpen uit de hemel, zit in de tweede hemel en ook om ons heen in de eerste hemel. Maar hij leeft nog steeds. Zie je dat? Dus ja, er is vijandschap tussen de slang en tussen het zaad, tussen Christus en tussen de duivel. Tussen Christus, God in het vlees geopenbaard. En zo meteen na ons tussen Satan en dan geopenbaard in de antichrist. Dan bereikt het zijn hoogtepunt. Hè? De mens der zonde wordt hij dan genoemd. De leugen tegenover de waarheid. Wie is de waarheid? Wie is de leugen? Christus is de waarheid, ja. En dan bereikt het zijn hoogtepunt en dan bereikt het ook de definitieve nederlaag. Ga maar mee naar Jesaja 14. Dat is die andere tekst. Ook een blik in het hart van Satan. Die zei, ik wil. Ik wil gelijk worden aan de Allerhoogste, zegt hij in Jesaja 14, vers 14. Ook een profetie. En dan zie je in Jesaja 14, vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Zie je dat? Gij zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenket? En dan in vers 13 zie je staan, ik zal, en aan het eind van vers 14, ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Dat wou hij, dat heeft hij in zijn hart. Maar in vers 15, ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Nou, dan dat gaat allemaal over de toekomst, dat Satan zal uiteindelijk vernietigd worden. En je ziet hier, wat je hier dus leest, ik zag Satan uit de hemel vallen. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Ik zag Satan uit de hemel vallen. Hij heeft inderdaad uit de, Christus was al voor de schepping, toch? Hij was toch bij God? Hij is Satan uit de hemel zien vallen. Maar Satan zal uit deze hemel is hij geworpen, maar hij zal ook uit deze hemel nog een keer uit de hemel geworpen worden. Dus wat zie je met Satan? Hij valt voortdurend naar beneden, naar beneden, naar beneden. Dus dat gaan we nu even zien. Kijk in Openbaring 12, ja. We gaan weer helemaal naar het eind. Want je ziet, profetie, dat is een paar honderd jaar voor Christus geschreven. En we praten nu over een profetie. En die moet nog in vervulling komen. In Openbaring 12 zien wij het ook gebeuren. En let op, dat is als wij inmiddels bij de Heere zijn. En daar gaan we ook naartoe. Het kan ook dan pas. Want het lichaam van Christus moet eerst weg zijn. Want de definitieve afrekening van God met Satan is hier op aarde. Kijk, en ik ga zo meteen laten zien waarom. Maar Openbaring 12 vers 7. Dat is toekomst. Er werd krijg in de hemel. Er kwam oorlog in de hemel. Waar? Hier? Nee, daar woont God nog steeds. Daar is de hemel Jeruzalem. Het is hier. Hier vooral. In de hemel. De tweede hemel. Daar komt oorlog. Maar zijn wij bij de Heere? En wat staat daar? En zijn engelen krijgden tegen de draak, Satan, en de draak krijgde ook tegen, en zijn engelen. En de draak, nou, ik lees het nog een keer. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Ziet die Michael, het hoofd van de engelen, scharen van God, tegen Satan en zijn engelen. Zie je, Satan is ook het hoofd van een engelenschare, gevallen engelen. En zij hebben niet vermocht, ze hebben niet overwonnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak, Satan, is geworpen. Namelijk de oude slang. Welke genaamd wordt duivel en Satan. Zie je allemaal woorden van de duivel. Duivel, Satan, de draak, de slang. Die de hele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus in de toekomst, dit is halverwege de grote verdrukking. Zie je dat Satan nu op aarde geworpen is. En dit is leeg. Daar is hij dan niet meer. Dus Satan is van de derde naar de tweede naar de eerste op aarde geworpen. Dat gaat in de toekomst gebeuren. Zolang wij hier zijn, is hij nog steeds om ons heen. Want wij zijn al weg. En weet je, wij zijn toch verzoend? En dan zien wij dat wij, de gelovigen, het lichaam van Christus, als die hier nog zijn, hè, onze broeders en zusters die reeds bij de Heer zijn, zullen dan naar beneden hier naartoe gebracht worden. Dan gaan wij daar regeren. Want hij is eruit. Mooi, hè? Nou komen we op het punt. Waarom moet het dan in deze volgorde? Het moet in deze volgorde. Gaan we mee in Jesaja 24. Nee, sorry. Ik wil nog even naar Openbaring 20 vers 10. Ja. Om dit even af te maken. De val van Satan. En dan zie je Genesis 3 dat hij belooft dat hij zal hem de kop vermorzelen. Is hier de kop reeds vermorzeld? Nee, hij wordt op aarde geworpen. En dan zal zijn kop vermorzeld worden. En definitief met hem afgerekend worden. Openbaring 20. In vers 2 lees je dat de draak. Dan zie je, dan wordt hij. Er wordt oorlog gevoerd tegen hem door Christus. En dan zie je in vers 3. Wordt hij in de afgrond geworpen voor 1000 jaren. Zie je, in vers 3 ziet hij wordt in de afgrond geworpen. In vers 2 zie je dat hij voor 1000 jaar wordt geworpen. Voor 1000 jaar, dat is precies de tijd van het koninkrijk. En dan zien we, let op, vers 7. Dan zijn de 1000 jaar van het koninkrijk voorbij op aarde. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, dat is allemaal toekomst, hè, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Dus hij zit tijdelijk in de hel, ergens in de aarde heb je een plek. Dat is de hel, de afgrond. Dus Satan is even in die 1000 jaar op aarde, is hij eventjes in de hel geworpen hier ook. Zit die 1000 jaar vast. En dan wordt hij na die 1000 jaar, wordt hij weer losgelaten. En dan gaat hij door aarde rond. En dan iedereen die de Heer Jezus niet heeft aangenomen, die gaan achter hem aan. En moet je dan opletten wat er gebeurt. In vers 8, hij zal uitgaan om de volken te verleiden. De hele wereld, volken, zie je het? Niet Israël, volken. Die in de vier hoeken der aarde zijn. Wat zijn de hoeken van de aarde? Heeft de aarde hoeken? Ja toch, maar dat moet jij allemaal weten. Je hebt de zeeën bevaren.
Oh ja, dat wel. Noord, oost, zuid.
Precies, dat zijn de vier hoeken van de aarde. Vier hoeken van de aarde. Dus overal, de Gog en de Magog. Kijk, om hen te vergaderen tot de krijgt de oorlog. Welke getallen is als de zand aan de zee. Dus er zal nog een gigantische schade achter Satan gaan. Toen hij opgesloten was, konden ze niet achter hem aan. Dit is de allerlaatste zuivering van de mensheid op de aarde. Degene die Christus hebben werkelijk aangenomen, of degene die zeggen, die hebben het gedaan, zogenaamd volgens hem, maar als ze dat niet doen, dan worden ze vernietigd. Dus dan heb je schijn. Nou, we zouden nu zeggen schijnchristenen. En als Satan komt, dan gaan ze hem achterna. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En kijk, de geliefde stad is Jeruzalem. Dus hier, nou, hier heb je ergens een plaats als Jeruzalem. Dus het concentreert zich. Er komt Satan met zijn legers. Gaat hij richting Jeruzalem. Met alle ongelovigen. En dan zie je wat er gebeurt. Er komt een vuur neder van God. Waar vandaan? Uit de hemel. Dus zie je. Hier zie je een pijl. Maar als je hier Satan hebt. Hij is op aarde geworpen. Dan komt er vuur vanuit de hemel. En dan vuur, hè. En wat gebeurt er dan? Wat staat erachter? En heeft hem verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en de zilvers. Om waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Wat hebben we net gelezen in Ezechiël? Wat was zijn toekomst? As. Toch gelezen? Dat as op aarde, precies. Hij wordt, komt vuur uit de hemel. En wat gebeurt er als jij vuur op je neerkomt? Word je tot as, toch? Blijft er van je over. En dan zie je Satan, wat gebeurt er dan? In alle eeuwigheid. Hij gaat nu dus. Gaat hij waar naartoe? Naar de poel des vuurs, toch? Dus de val van Satan gaat nog verder. Want hier heb je de aarde, maar hier heb je ook... Je hebt ook teksten spreken over onder de hemel. Kijk. En hier heb je allemaal vuur. En dat is de poel des vuurs. Nou, het gaat allemaal niet. Dus ziet u, Satan is van de derde naar de tweede naar de eerste op aarde. En dan een 1000 jaar in het hart der aarde opgesloten. Voor 1000 jaar wordt hij vrijgelaten. En dan is het... Dan wordt de kop vermorzeld. Voor in alle eeuwigheid wordt hij verteerd tot as. Ja, als wij... Maar in de poel des vuurs leeft hij voor eeuwig in de poel des vuurs. U ziet hier, dit is een einde. En wij kennen dat plan van hier overal. En wij maken de nederlaag bekend met deze boodschap. Vind je het gek dat wij onder zijn vuur liggen met deze boodschap? Het evangelie van Gods genade. Want wij hebben het hele inzicht in Gods plan. Wat wij nu lezen, dat lees je in het Oude Testament niet. Dit is allemaal geopenbaard. En dit, dat visioen van de apostel, natuurlijk ook van Johannes. Maar dat is allemaal sinds Paulus er is, of rondom die tijd. In die volgende moest, gaan we mee naar Jesaja 24. Daar wou ik net al heen, maar dit moest ik eerst even laten zien. Het moet in deze volgorde. Vanwege... Kijk, Jesaja 24. Ik weet, het is echt een studie. Maar we krijgen wel heel duidelijk zicht op hoe het verleden, het heden en de toekomst werkt bij God in zijn plan. Dus als we kijken naar Jesaja 24 vers 21. Dat kan niet. Oh, ik zit in Jeremia. Ik denk al, dat klopt niet. Jesaja 24 vers 21. En het zal geschieden te dien dagen. Waar praten we dan over? Te dien dagen. Dan praten we over de tijd hier op aarde als wij weg zijn. En de grote verdrukking. Dat de Heere bezoeking zal doen over de heerschaar des hogen in de hoogte. En over de koning des aardbodems op de aardbodem. Zie je? Dus hij gaat bezoeking doen. Dat betekent gaat oordelen. In de hoge, dat is wat in de eerste en de tweede hemel is. En wat zie je daarna staan? En over de koning des aardbodems. Je ziet hier, niet eerst de aard op de aardbodem. Eerst in de hemel gaat hij en dan gaat hij op aarde. Gaat hij oordelen. Ga naar nog een andere tekst. Ga mee naar 13:13. Jesaja 13, vers 13. 13 is een ongeluksgetal, toch? Getal, toch? Vrijdag de 13e. Wie werd besneden op de 13e jaar? Ismaël. 13 is geen gunstig getal in de Bijbel. Dat is niet zomaar een ongeluksgetal. Hè? Dat komt uit de Bijbel. En Jesaja 13 vers 13. Wat staat daar? Daarom zal ik de hemel beroeren. En de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Vanwege de verborgenheid des Heeren der Heerscharen. Vanwege de dag zijns hittigen toorn. Zie je, spreekt over de toorn. Zie je? Zie je het weer, hè? Waar begint hij? In de hemel. Hier, de tweede hemel. Zie je hier staan. En dan, daarna op aarde. Dat klopt ook wel. Je gaat er niet eerst op aarde beginnen om dan naar boven te gaan. Je gaat van boven, ga je naar beneden. Dus hij begint eerst hier te oordelen, Satan eruit, dan op aarde. En daar wordt hij definitief voor de Satan zijn kop vermorzeld. Dat is het plan van God. Kijk ook in 34 vers 5. Dan zei je 34 vers 5. En daar staat, want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Dronken, zwaaien. Zwaard, zwaaien zo. Ja? Er wordt mee gevochten. Dronken geworden. Doordrenkt van het bloed. Het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbonden heb. Zie je, waar begint het? In de hemel. En dan daalt het af naar de aarde. En ik heb nog een tekst, maar dan wordt het te veel. Maar die kan je onthouden. Deuteronomium 32 vers 22 en 41. Dat staat er. Ik zal mijn glinsterend zwaard. Die uitdrukking alleen al. Mijn glinsterend zwaard wetten. Wat doe je met wetten? Als je een mes wet, wat doe je dan? Scherpen toch? Scherpen. Slagen ze toch ook altijd zo? Scherpen. Zijn zwaard zal, glinsterend zwaard zal gescherpt worden. Voor het oordeel. En dan zie je ook, het zal branden tot in het onderste van de hel. Dus hij begint hoog in de hemel en het zal tot branden, tot diep in de hel. Hè? Deuteronomium 32 vers 22 en 41. Maar misschien kunnen we nog even tijd zien. Ik val nog mee. Ik dacht dat het laat was. Deuteronomium 32 vers 22. Dat is ook weer een... Dat heeft Mozes gezegd. Moet je nagaan, dat is al duizenden jaar geleden. En dat staat nog steeds te gebeuren. Maar wij snijden het woord en waar het recht. Het gebeurt na de bedeende genade in de grote verdrukking. Want een vuur is aangestoken waar? Zie je? Want hij heeft toch beloofd? Wat heeft hij beloofd? Aan Noach. De regenboog laat het elke zien. Wij gaan de aarde niet meer door vuur oordelen. Maar wel door... niet meer door water, maar door vuur. Een vuur is aangestoken in mijn toorn en zal bernen. Dat betekent branden. Tot in de onderste hel. En zal het land met zijn inkomsten verteren. En de gronden, de bergen in vlam zetten. Ja, het is een vreselijk... Er zal een tijd zijn die zo erg is nog nooit geweest als het oordeel komt. Dus ja, dat zijn een paar teksten die daarover gaan. Dus ja, ga met me mee naar 1 Korinthe 2. En nou komen we bij Paulus. Waarom? Kijk, je ziet hier, wij hebben helemaal... Het is nou natuurlijk een beetje, ja, wat noem je dat? Het is nou een habbekrat wat je nou ziet staan. Maar ja, ik moet altijd denken aan wat Corrie ten Boom gezegd heeft. Dat is onwetendheid. Ja, wij weten natuurlijk niet alles van God. Wij begrijpen dingen niet. Dat zijn de verborgenheden van God. We kunnen het niet allemaal begrijpen. Dus wij kijken eigenlijk naar een borduurwerk. Niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. Jullie kennen het, hè? Dus dan zie je allemaal draadjes. Maar als je het omdraait, kijk je naar een borduurwerk. Ziet het helemaal mooi. Perfect. Dat klinkt mooi, toch? Dus God weet het allemaal. Wat hij doet is goed. Wij begrijpen het niet allemaal. Maar dat is een uiting van onwetendheid. Wij kijken namelijk niet naar de achterkant van het borduurwerk. Met al die draadjes en al die kleurtjes door elkaar heen. Wij kijken nu naar de voorkant. Want wij hebben zicht op het hele plan van God. En dat komt omdat wij de apostel Paulus kennen. Omdat het aan hem is geopenbaard. Daarvoor was dit absoluut niet bekend. En het kon ook niet bekend worden. Want kijk in 1 Korinthe 2. Vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakte, nog een wijsheid niet deze wereld, nog de oogsten deze wereld die teniet worden. Kijk, alles gaat over hier. Alle rebellie gaat allemaal weg. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Kijk, wat wij lezen in het Oude Testament is niet verborgen. Dat is ook de wijsheid van God. Maar dat is gewoon openbaar, dat kunnen we allemaal lezen. Dan lezen we allemaal over het plan wat hij heeft met deze aarde. Maar wat hij heeft met het plan daaromheen in die onzichtbare wereld, daar heeft niemand weet van. Maar nu door de apostel Paulus. Het was verborgen, het was bedekt, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Het is voor ons bestemd. Het lichaam van Christus met zijn toekomst in de hemelen. Eer de wereld was, kijk, welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft. De oosten van deze wereld, ja? Denk aan bijvoorbeeld ten tijde van de Heer Jezus. Wat doen ze met de Heer Jezus? Als de Heer Jezus nu zou komen, wat zouden ze met hem doen, denk je? Ze zouden hem proberen te doden. Waarom? De oosten van de wereld zijn onder macht van de oosten van de wereld, Satan. Want hij is de oosten van de wereld, maar hij is ook een oosten van, wat hebben we ook gelezen met Paulus, wat zegt hij? De oosten van de macht der lucht. Hemel en aarde, daar is hij de allerhoogste van. Nog wel. Want zijn bestemming staat vast, hoor. Zijn kop wordt vermorzeld. En dan zal hij in de poel de zuur zijn einde zijn. Maar het gaat volgens deze volgorde. En het is verborgen geweest. Waarom? Als ze dit hadden geweten, dit hele plan, hadden ze Christus nooit gekruisigd. En daarom is het verborgen geweest. Daarom is het verborgen. Satan dacht op aarde en hij heeft Christus gekruisigd. En ik ben overwinnaar. En door de opstanding, Paulus verkondigt het nu, is hij alles kwijt. Niet alleen wat hij op aarde heerschappij is hij kwijt, maar door de verborgenheid is hij ook zijn heerschappij in de hemel kwijt. Complete, totale nederlaag. Ga mee naar Colossenzen 2 vers 15. En God heeft het daarom verborgen gehouden. Satan dacht toen hij in de hemel was, nog bij God, had hij dat plan, hè? Ik wil aan hem gelijk worden, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Dat zei hij niet hardop. Wat staat er in Jesaja? Hij zei het waar? In zijn hart. Hij wou het voor God verborgen houden. Hè? Hij denkt, ik ga hem van de troon stoten. Alleen het verschil is, God is de schepper en hij is de schepsel. Dus God kan in zijn hart kijken, maar Satan kan niet in het hart van God kijken. En hij kan ook niet in jouw gedachten kijken. Want hij is niet God. Dus ja, dan zie je, dat is, gaat het wel?
Ja.
Oké. Ik denk, ga beginnen. Oh, zit ze te schoppen? Nog even wachten jij, tot we klaar zijn. Dat is het verschil. Dus God, dus Satan, God kon het voor Satan verborgen houden. Tot Paulus kwam. Maar Satan kan voor God natuurlijk niks verborgen houden. En daarom heeft God heeft dat gezien, toen hij dat in zijn hart al, toen heeft hij hem daarom ook gelijk uit de derde hemel gehoord. En toen is die strijd natuurlijk losgebarsten. Maar God heeft dit woord, hè, dat is al bewaard. Dat was al geschreven in de hemelen voordat de hemel en de aarde gemaakt werden. Dat is een tekst voor. Deze Bijbel, die was al geschreven, die staat al in de hemel opgeschreven. Dat is ongelooflijk. Dus God voor de grondlegging in de wereld was alles al, heeft hij dat plan al helemaal klaar. En hij heeft maar één facet heeft hij geopenbaard. Dat begon hij met Genesis 1 vers 2 over de aarde. En dat tweede facet, dat heeft hij verborgen gehouden. Dat is fenomenaal. En wie weet dat? Colossenzen 2 vers, wie weet dat? Ja, wie weet het? Hoe komt het dat heel weinig mensen dit weten? Vanwege de tegenstander. Satan probeert de mensen te verblinden en ze naar een ander evangelie te brengen. Een ander evangelie geeft je niet het licht op dit. Colossenzen 2 vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende. Hij heeft ze ontwapend. Satan heeft geen macht meer. Niks meer. Heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Door het kruis is niet de nederlaag, maar is de overwinning. En Satan, zijn kop, oké, hij is verslagen, maar de definitieve afrekening, dan zien we helemaal in het laatste boek van Openbaring. En dan is hier de kop, is vermorzeld. Dus ja, is Satan verbrijzeld aan het kruis? Nee, hij is verslagen. Maar de definitieve fysieke verbrijzeling ook van hem, dat hij veroordeeld is in de poel des vuurs, dan zien we dat in de toekomst. Hij dacht dat hij overwinnaar was. Het behaagde de Heere zijn zoon te verbrijzelen, toch? Zeker. En Christus, de vreugde die hem voorgesteld was, hij ging blij naar het kruis. Tuurlijk, hij zweette bloed, hè. Dat is ongelooflijk, wat een angst dat geweest is, wat hem te wachten stond. En hij is die weg gegaan. Hij deed de wil van de Vader om ons te kunnen verlossen. En Christus heeft uiteindelijk overwonnen. Dus ja, je ziet hier in de toekomst is pas de zuivering. En dan zien we dat hij as is. En dan zien we begonnen met die stad. De Bijbel is een geschiedenisboek. Gaan we met mij mee naar Openbaring 21. We hebben het zelfs mijn tante ook. Dat was een gelovige. Die had het ook altijd over de straten van goud. Kom mijn vader nog met zijn zus dan in de auto dat ze het daarover hadden. Ja, de straten van goud. En dat zijn ook, is ook zo. Alleen waar zijn die straten van goud? In het hemelse Jeruzalem. Hier. En dan zien wij. Ja, ik kan het nou allemaal. Maar dan zien wij dat die troon. Ik zal het nog even wegvegen. En dan stoppen we. Dit allemaal weg. Zo. Hij doet even zo. Zo. Die hemel blijft bestaan, want daar zijn wij. Hier heb je de aarde weer. En dan zie je de troon van God, het hemelse Jeruzalem, zie je hier naar beneden op aarde nederdalen. En dat vind ik mooi, hè? Want dit is water. Het vlakke des afgronds, zegt de Bijbel. Dat is bevroren. Ga je op maar lezen, zie het staan. En dan zie je dat is weg. En dan zie je, God is toch het licht? Dan gaat dat licht vanuit de aarde. Gaat op de aarde, maar het gaat het hele universum in. Dus Satan is weg. En dan Satan weg, is de duisternis ook weg. En de derde hemel is nu op aarde. Christus of God regeert met zijn troon hier op aarde. En dan zien wij geen duisternis meer. Ik zie gewoon, ik probeer me elke keer voor te stellen. Maar ik zie gewoon het licht dat stroomt het hele universum in. En de duisternis is weg. En het is het enige. Ja, dan kunnen wij zo kijken naar beneden, ja. En dan zie je Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid voor haar man versierd. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: zie, de tabernakel Gods, de tabernakel Gods is bij de mens en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen en hun God zijn. Dus bij hen, wie zijn dat? Dus Israël gaat hier op aarde wonen. Daar zijn wij dus niet, hè? Dat is het Nieuwe Jeruzalem. Kijk, het Nieuwe Jeruzalem in vers 10 zie je het ook staan. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Zie je, vanuit de derde hemel komt hij naar beneden. En dan zie je die stad op aarde. Nou, gaan we nou niet lezen, maar kijk als je die versen ervoor leest. En dan zie je in vers 18... het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijke gesteenten versierd. En dan heb je het over het fundament. Zie je al, ik heb die stenen, ik heb een keer, internet is ideaal. Ik heb al die stenen heb ik een keer ingetypt op Google. En die stenen zijn hier op aarde allemaal nog te vinden. Prachtige stenen, die namen die hier staan, die bestaan ook echt. En dan zie je, daar is dat fundament van gemaakt. En in vers 21, 12... poorten met 12 palen. En dan zie je de straat. Iegelijk poort was uit elk uit 1 paal. En de straat der stad was zuiver goud. Zie je, de straten van goud. Gelijk door luchtig glas. Probeer dat maar eens voor te stellen. Goud als door luchtig glas. Gaat je voorstellingsvermogen te boven. Maar dat is op aarde. Zal ik daar gaan wonen? Nee, want ik woon niet. Maar zal ik daar nooit lopen? Ik geloof hem wel. Ik geloof. Zoals elk jaar naar de feest. Ja, ik weet niet, dat komt nu in mijn hoofd op. Maar dat eens zoveel tijd zullen wij ook bij de Heer Jezus gewoon langs gaan daar op aarde. Ik bedoel, het is niet zo, ik zit daar stil al die tijd in de hemel. Er is werk te doen. Ja, voor hem. Er moet geregeerd worden. En het commandocentrum is beneden. Dus er zal ook eens overleg moeten worden. Of wat dan ook. Ik zeg het maar in mijn eigen simpele taal. Ja? Maar het is zo groot, zoveel groter als wij kunnen bedenken. Maar dat is de stad. Dus die stad die hier is, die Abraham verwachtte, die in Genesis eigenlijk al God had op aarde willen wonen. Maar dat is nu, dat gaat gebeuren. En vandaar die strijd daar in het Midden-Oosten. Ja. Dat land is aan Israël gegeven en dat land is van God, want hij gaat er wonen. En let op, en dit is de laatste tekst, Romeinen 11. En daarom, wij moeten het woord der waarheid recht snijden. Vorige week had ik het erover dat wij worden natuurlijk, die bedeling mensen, dat heeft een beetje een negatieve klank. Want jullie delen de Bijbel in stukken. Ja, dat doen wij inderdaad, ja, dat klopt. Maar niet om onze eigen theorie te gaan vestigen. Omdat de Bijbel moeten wij ook in stukken verdelen. Want wij leven nu in de bedeling der genade. En dat moet je zien. Maar dat wil niet zeggen dat Israëls rol uitgespeeld is. En dat we zeggen, wij zijn geestelijk Israël. Nee, want wij leven in de bedeelde genade. En die houdt op, want dit plan van God, ja, met ons in de hemelen, zometeen is het liggen van Christus, is klaar, is vol. En wanneer het is, ik weet het niet. Wij verwachten hem uit de hemel, dat kan nu zijn, het kan over een week, het kan over 10 jaar zijn, ik weet het niet. Maar ik verwacht hem wel, want hij komt en ik zal opstaan. Ook al ben ik bij de Heer, dan zal ik toch een lichaam krijgen en uit de dood hier de graven zullen geopend worden. Nou, en kijk in Romeinen 11 vers 25, 26. Daar staat: want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Dus dat Israël geval is, maar dat ze ook nog een toekomst hebben. De val van Israël is tijdelijk. Weet je nog, die pijl naar beneden, het volk van Israël. Als zij weg zijn, gaat God met hun verder. Dat de verharding, de verblinding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus dat Israël blind is voor dit evangelie, dat is tijdelijk. En het is ook nog eens een keer zo, dus dat is tot wij worden opgenomen. En het is ook nog eens een keer zo, het is voor een deel, niet heel Israël, is ongelovig. En in dat volk Israël zijn ook nog steeds individuele Joden in het lichaam van Christus zijn. Maar let op de toekomst. En alzo zal geheel Israël, gereed Israël, de kleine kudde, zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Dus Christus zal uit Sion komen en hij zal naar beneden komen op de wolken des hemels. Straks als hij weg zijn, dan zal er nog een heleboel gebeuren, maar uiteindelijk zal daar het koninkrijk komen. En dan wil ik nog even heel gauw met jullie twee teksten lezen. En dan is het plan helemaal, heeft het helemaal doorzien. Even naar Zacharia en Matteüs 28. Zacharia 8. Vers 21, 23. Dat is altijd een probleem. Zeg je, dit is de laatste tekst. En dan, ja, dan heb ik er toch nog heen. Sorry daarvoor, maar deze lezen toch nog even. Dit gaat over de tijd als wij bij de Heer zijn, als het koninkrijk er is en Israël zal hier op aarde zijn. Zacharia 8 vers 21. En wat zeggen ze dan? De heidenen in de wereld en de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere. Zeggende, zeg maar, wij gaan hier vandaan naar Sassenheim, dan gaan we naar Leiden toe. En dan wordt er gesproken, laat ons snel heen gaan om te smeken het aangezicht des Heeren en om de Heer de Heerschare te zoeken. Ik zal ook heen gaan, ik ga er ook heen. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen. Heidenen, zie je het? Heidenen. Wat doen ze? Om de Heere, de Heerschare, te Jeruzalem te zoeken. Want daar is hij te vinden. En om het aangezicht des Heeren te smeken. Alzo zegt de Heere, de Heerschare, het zal in die dagen geschieden. Dat 10 mannen uit allerlei tongen. Wat is dat? Allerlei tongen, allerlei talen. Dus gewoon Nederlanders, Duitsers, Russen, Tsjechen, Japanners, Chinezen, allerlei talen. Dus allemaal volken buiten Israël. Die zullen de kijk, van de heidenen, zie je? Grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van één Joodse man zeggende, wij zullen met jullie gaan, want wij hebben gehoord dat God met jullie is. God met jullie. Waar is God nu? Israël is weer, kijk, dat schemaatje. Ze waren toch gevallen? Naar beneden, helemaal naar beneden. Maar zometeen, dan is Israël weer bovenaan. Dan is Israël een zegen. In het koninkrijk is Israël de redding voor de wereld. Zie je, de heidenen zeggen, ik moet bij de Jood zijn. Want bij jullie is het heil. Daar is de redding. Laatste tekst. Dit is echt de laatste, Matteüs 28. En dat is dan die zogenaamde grote opdracht. Wat het christendom nu wil vervullen, maar niet voor ons is. Hier spreken we in Matteüs. Over welke tijd spreken we dan? De tijd van het koninkrijk, de opdracht van God voor het volk Israël op aarde. Matteüs 28. En de opdracht is in vers 19, gaat dan heen en onderwijst al de volken. Zie je het? Israël gaat de volken leren. En wat moeten ze doen? Dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus dat is niet uitgenade, zijt gij zalig geworden door het geloof. Nee, geloof dat Jezus is de Messias. En hij is gestorven inderdaad voor de zonde van de wereld. Voor zijn volk en voor de heidenen. En als jij de wet gaat leren, wat heeft Christus geleerd? Aan Israël de wet. En wat doen wij? Als iemand tot Christus wil brengen, kan je ook zeggen, nou, je moet de 10 geboden houden. En dan ga je afvinken. Heb je dat gedaan? En dan staan ze schuldig. En dan is er redding. Israël heeft geleerd onder de wet wat? Kennis van de zon, dat ze zondaars zijn en dat ze een verlosser nodig hebben. Israël is geleerd door Christus. En dan zullen zij, een verlost volk, op aarde aan de volken gaan leren wat hij aan hun geleerd heeft. En dat zij ook een verlosser nodig hebben. En een groot gedeelte zal het doen, maar een groot gedeelte ook niet. Want je ziet als Satan losgelaten wordt, dan is het nog een, als zand der zee, zoveel mensen zullen achter Satan gaan. Maar hun lot is allemaal in de poel des vuurs. En dan is het af. Dus ja, dit is een beetje afgelopen 4 studies. Dus als we spreken over de heidenen worden gezegend, gered door een gered Israël, dan spreken we over Gods programma met Israël op aarde. Maar nu in de bedenkende genade, Israël is gevallen en toch worden de heidenen gered, ondanks dat Israël gevallen is, maar nu door het evangelie van Gods genade zonder Israël. Het gaat nu om het lichaam van Christus. Dus houd die twee dingen gescheiden. Wij worden nu gered, ondanks dat Israël gevallen is. Israël bestaat, is daar, maar wij hebben het heil niet van hun te verwachten. Het is nu door het evangelie van Gods genade. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor de geweldige boodschap, Vader. Ja, dat is zo geweldig dat het woord en waarheid recht snijden. Dat Paulus uw apostel is, u hebt hem geroepen. En daardoor kunnen wij nu het hele plan van nu aanschouwen. En ook weten we ook wat u wil is. En ook van harte u gehoorzamen, Vader. Want we zien wat een geweldige positie wij nu ook hebben. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En we hebben zicht op het hele plan van u, Vader. En ook de toekomst is geweldig, Vader. De kop die Christus heeft overwonnen, zeer zeker. Maar we weten uiteindelijk het doel ook, dat de kop zal ook vermorzeld zijn. En dan is alles in Christus, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Vader, dank u wel voor die heldere boodschap. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.